Bernard. Bernard.
Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Aan alle gekende en minder kende gezichten, welkom in de Bottenbakker. Er is nog plaats genoeg, zeker langs daar. Ik wil deze dienst graag starten met twee verschillende Bijbelgedeeltes voor te lezen. Het eerste is Malachi 3, vers 1 tot en met 5. Dus voor zij die willen meelezen. Eerst Malachi 3 en daarna gaan we naar Lucas 2. En het stuk in Malachi situeert zich nadat de Israëlieten al terug in Jeruzalem zijn na de ballingschap en opnieuw zijn ze afgedwaald. En dan volgt deze profetie. Let op, ik zal mijn bode zenden. Hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen. De Heer, naar wie jullie uitzien. De engel van het verbond, naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. De zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver. En dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de Heer met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren. Zoals in de dagen van weleer. Ik zal naar jullie toekomen om recht te spreken. En ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers. Tegen mensen die mijneed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten. En tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen. Want geen van allen hebben zij ontzag voor mij, zegt de Heer van de hemelse machten. En dan wil ik graag naar Lucas 2, vanaf vers 25 ga ik lezen. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu laat uw Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen, of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Twee teksten die gaan over de Heer in de tempel. Een profetie over de Heer die zal komen om recht te spreken. En een tekst over Jozef en Maria die hun zoon gaan opdragen zoals de wet het voorschreef. En Simeon en Hanna die eer geven aan dat klein babytje. En als ik die tekst lees in Malachi, ik weet niet of jullie graag films kijken, dan hoor ik filmmuziek met heel veel strijkinstrumenten en pauken en ontzagwekkende muziek. En als ik denk aan de scène in de tempel, dan denk ik aan rustige, kalme muziek. Twee ouders die met hun pasgeboren kindje naar de tempel komen. En twee mensen die dit babytje eerbied geven, de eer geven die het toekomt. En beide teksten gaan over diezelfde Heer. Dat babytje zal degene zijn die zal recht spreken. En beide teksten gaan ook over een levensstijl. Dat we God mogen aanbidden. Niet alleen deze ochtend wanneer we liederen zingen, maar dat het gaat over hoe we leven. God zal niet recht spreken over of we mooi hebben gezongen op zondagochtend, maar hoe we ons leven hebben geleid. Net zoals Simeon en Hanna die uitkeken naar de komst van de Messias en hun leven in toewijding aan de Heer doorbrachten, zo mogen wij dat ook doen. Ze mogen deze ochtend aan de hand van liederen en gebed en leren uit Gods woord God aanbidden, maar we mogen ook onthouden dat het een levensstijl is waar we mogen vasthouden. Want we moeten ontzag hebben voor de Heer, die zal recht spreken. Laten we een aantal liederen zingen.
We zullen beginnen met ons nieuwe lied van de maand. zullen verder blijven zingen over Jezus de Koning.
Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles wijkt voor Koning Jezus. U bent van overwinning. En elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen hoogste eer. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon. U bent Jezus overwinnaar.
Vrijdag was er bij ons op school feest bij de kleutertjes. Het was kleuterbal. Wie in de ark zit, heeft het allemaal kunnen zien. Maar alle kleutertjes die waren verkleed als prinsessen en ridders. En allemaal diertjes heb ik ook gezien. Zo konden ze eventjes doen alsof ze eigenlijk een echte ridder waren of een echte prinses waren. Dat is altijd leuk om te doen, hè? Wie verkleedt zich ook graag van jullie? Wie vindt dat leuk om zich te verkleden? Ja, toch een paar. Wel, in de Bijbel staat ook een verhaal. Vind je dat ook leuk, Quinten? En als wie verkleed je jou graag? Of als wat? Wat vind je leuk om je te verkleden?
Spider-Man.
Als Spider-Man. Ja, ik heb er ook gezien op school. Er waren ook Spider-Mans op school. Als een echte held, hè? Wel, in de Bijbel staat ook een verhaal over iemand die zich een beetje verkleedde om zijn papa te foppen. Weet je over wie ik het heb? Hij verkleedde zich als zijn broer.
Jacob.
Heel goed. Wacht, ik ga eventjes herhalen. De vorige keer toen ik hier stond, waren jullie een beetje in de war. Het begon allemaal met Abraham en Sarah. En die hebben dan een zoon gekregen. Dat was?
Isaac.
En Isaac is getrouwd met
Rebecca.
Wauw, dat had al veel vlotter dan de vorige keer. En zij kregen een tweeling. Weet je ook de naam van die tweeling?
Jacob en Isaac. Jacob en Esau.
Esau, ja, heel goed. Of Ismaël, zeg maar soms ook. Heel goed. Wel, ik ga eens een spelletje spelen. Wacht, ik ga even mijn micro neerleggen. Vorige week heeft Geertrui geblinddoekt. Dat was. Ik dacht, oh, dat is een leuk spelletje. Ik ga dat ook eens doen. En jullie kennen elkaar wel heel goed. Ik ga één iemand van jullie blinddoeken. En dan moeten jullie raden. Dan ga ik een ander iemand bij mij roepen. En dan moeten jullie raden wie het is. Oké, dus heel simpel. Wacht, blinde mannetje. Momentje, hè.
Dank u wel voor de
medewerking. Ja, dank u. Ja, Jacob die verkleedde zich ook als zijn broer en fopte zo zijn papa. Maar ja, nu is het wel grappig, hè. Het was natuurlijk afgesproken. Maar is dat fijn als iemand ons bedriegt? Ja, niet echt, hè. Het verhaaltje leert ons ook dat we niet aan een ander doen wat we zelf niet leuk vinden. Dat is iets wat ik altijd ook in mijn klas zeg. Doe niet iets wat je zelf niet fijn vindt bij een ander. En het verhaal leert ons eigenlijk nog meer, dat ga ik over vertellen in de zondagsschool, dat ondanks het feit dat we iets verkeerd doen, dat God ons vergeeft, dat is ook zo bij Jacob, en dat hij bij ons blijft. Hij heeft een plan met ons leven, had ook een plan met Jacobs leven. En hij vluchtte weg, maar God die bleef bij hem. Maar daarover vertel ik straks wel. We gaan eerst een nieuw kinderlied van de maand zingen. Ik heb Jezus nodig. Kennen jullie dat liedje? Nee? Misschien kan je eventjes, ik weet niet of dat mogelijk is, door de tekst gaan. Dus ik heb Jezus nodig heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig dag aan dag. Dat gaan we tonen. Dan in mijn handel, dat wil zeggen in alles wat ik doe. In mijn wandel, in mijn slapen. En dan mag je wakker worden en ontwaken. Ik heb Jezus nodig dag aan dag. Goed? Oké, we gaan proberen.
Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig, dag aan dag. Ik wil Jezus volgen, heel mijn leven. Ik wil Jezus volgen, dag aan dag. Ik wil Jezus danken, heel mijn leven. Ik wil Jezus danken, dag aan dag. In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik wil hem danken, dag aan dag.
Zo. Wie van jullie wil nog bidden?
Dank voor deze dag, God, en dat het een leuke dag mag zijn. Dat we iets mogen leren in de zondagschool. Amen.
Amen.
Zond uw zoon onschuldig rein. Hij kon niet langer bij u zijn, maar kwam als mens op aarde toch. Hij werd geslacht als lam van God. O lam van God, kom zijn zoon, was met u dicht.
Voordat we gaan luisteren naar de preek, wil ik nog een moment van gebed inlassen. Ik las aan het begin van de dienst twee bijbelgedeelten. Een stuk uit Maleachi 3 en uit Lucas 2. Ik herken mezelf het gemakkelijkst in het volk Israël, uit Maleachi. Elke keer met goede bedoelingen zich opnieuw keren naar God en dan toch weer de foute weg opgaan. Totdat het de spuigaten uitloopt en dan opnieuw tot bekering komen en nieuwe kansen krijgen. Ik vind het moeilijk om mezelf te herkennen in Hanna, die elke dag in de tempel is en bidt en vast. Of Simeon, die zich, zo lijkt het, gemakkelijk laat leiden door de geest en de stem van de geest duidelijk verstaat. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Misschien herkennen jullie in jezelf Hanna. Chic. Of Simeon, ook chic. Misschien... Zijn jullie zoals mij en kan je vooral herkennen in het volk Israël, die met de beste bedoelingen altijd zegt, God, ja, ik wil opnieuw proberen, het spijt me, ik ga het deze keer beter doen. En dan toch, ja, onderhevig zijn aan de zonde, aan de menselijke natuur. Maar we mogen weten dat, al sinds het begin van de schepping, God nieuwe kansen geeft. En we dus ook altijd opnieuw tot hem mogen komen. En ik wil ook dit moment van gebed gebruiken Dat we opnieuw ons hart tot God mogen richten. Dat we opnieuw mogen belijden. Opnieuw onze keuze voor hem mogen uitspreken. Maar ook hem eer mogen geven, de eer die hem toekomt. Dus voel u vrij om luidop of in stilte een gebed uit te spreken. Heere God, ik wil u danken voor uw eeuwige genade. Dank u wel dat we elke keer opnieuw mogen terugkeren, mogen belijden en dat u zonde weg was en dat u, als u naar ons kijkt, dat u Jezus ziet, Heere. Omdat Jezus aan het kruis voor ons is gestorven en de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt. Dank u wel dat onze redding niet van onszelf afhankelijk is, want dan zou niemand van ons gered zijn. Dank wel ook voor de woorden uit de Bijbel. Dank wel voor voorbeelden zoals Simeon en Hanna, waar dat we naar op kunnen kijken, waar dat we naar kunnen streven. En dank wel dat we ook voorbeelden hebben zoals het volk Israël, waar dat we onszelf in kunnen herkennen en uit mogen leren dat u steeds opnieuw bereid bent om te vergeven en nieuwe kansen te geven. Dank wel dat u ons omringt met een gemeenschap van christenen die ons daaraan kunnen herinneren, die ons kunnen terechtwijzen, mensen met gaven om ons te leiden in muzikale aanbidding, mensen met gaven om ons onderwijs te geven uit de Bijbel. Dank wel dat we het niet allemaal zelf moeten kunnen, niet allemaal zelf moeten doen, maar dat u ons omringt met anderen. Ik wil ook uw zegen vragen over Olivier. Wilt u door hem heen spreken en wilt u onze harten en ogen en oren openen? Amen.
Goedemorgen. Het is leuk om te zien hoe gevuld de kerk wel niet is. Maar het is nog leuker om te zien dat de kerk er juist bomvol zat, maar dat er nu heel wat lege plaatsen zijn. En ik zei er juist nog tegen mijn vrouw, er zitten ongelooflijk veel kinderen. Dus super fijn om te zien dat de jongere leeftijden ook talrijk vertegenwoordigd zijn. Goedemorgen, ik wil jullie nog eens bedanken voor de uitnodiging dat ik hier aanwezig mag zijn. Hier voor jullie staat een ex-Kortrijksaan, om het zo te zeggen. Zeggen ze dat zo, Kortrijksaan? Ja, toch, hè? Denk ik, afgelopen zomer woonde ik in Kortrijk, maar door de liefde ben ik verhuisd eigenlijk als het ware richting Sint-Niklaas. Dus ik ben van één provincie opgeschoven. En ik moet wel zeggen, dat is één provincie dichter terug bij mijn ouders, want die komen uit de provincie Antwerpen. En die waren er eigenlijk wel best gelukkig mee. Zeg maar niet waarom. Maar het is altijd leuk om terug te komen in Kortrijk en terug te komen onder broers en zussen. Nu, doorheen de tijd heb ik eigenlijk een gewoonte ontwikkeld. Wanneer ik een boodschap wil brengen, wil ik dat eigenlijk altijd luchtig starten. Ik geef nog altijd les in West-Vlaanderen, ik geef les in Waregem en mijn leerlingen vinden dat zelf ook aangenamer dat je een les ontspannen start. En ik wil graag met jullie deze ochtend nadenken over taal, dus ik heb zo wat wistjes en datjes meegepakt over taal. Ja? En ik heb eens een vraag voor jullie. Wisten jullie dat de Nederlandse taal een officiële taal was in 6 landen? Zo ja, welke landen? Zuid-Afrika staat er officieel niet bij, want er is Engels de officiële taal, maar er wordt wel nog het oud-Nederlands gesproken daar, het Afrikaans. Suriname zit er zeker bij. Aruba zit erbij, Nederland natuurlijk, logisch. België zit er ook officieel tussen. Curaçao. En dan nog een moeilijker, dat wist ik zelf ook niet. Suriname is gezegd, die zit er tussen. Maar een goed punt. Een beetje een onbekender eiland, Sint Maarten. Sint Maarten wordt ook in het Nederlands gesproken. Het is leuk dat je altijd dat... Ah ja, juist. Dat aha-erlevenis komt hier terug. Hè? Wisten jullie dat in de wereld tussen de 6.000 à 7.000 talen worden gesproken, verspreid over 189 landen? De 6.000 à 7.000 talen. En van die 6.000 à 7.000 talen zijn er momenteel een 2.400 met uitsterven bedreigd. Leuk om te weten. Wat is het Engels voor ananas? Ananas of ananas? pineapple. Nu, dat mopje zei ik nu wel, en we kennen dat mopje allemaal, we zijn ermee groot geworden, maar wist jullie dat bijna alle mensen in de wereld daarmee groot geworden zijn, buiten de Spanjaarden en de Engelsen? Blijkbaar is ananas bijna een universeel woord. Overal wordt dat mopje gemaakt, ook in andere landen. Ik heb dat geprobeerd en dat werkt effectief. Maar blijkbaar is Engeland een van de weinigen die het anders doet. Dus taal is toch iets heel belangrijks blijkbaar voor ons. Taal is iets waar we mee grootgebracht worden. Taal is iets waar we allemaal mee in aanmerking komen of in aanraking komen. En we spreken het vaak al van jongs af aan. We leren het ook op school. Op school leren ze zelfs tegenwoordig verschillende talen. De meeste worden grootgebracht met 3 talen minimum. Ja? En er komen vaak nog extra talen bij. Want taal is juist datgene dat wij gaan gebruiken om onszelf kenbaar te maken in onze omgeving. Ik wil mezelf gaan verduidelijken, dus ik spreek iets tegen jou uit. Ik ben ook even in het woordenboek gaan kijken en daar staat het volgende rond taal. Taal, dat is eigenlijk spraakklanken en of tekens waarmee men gedachten en gevoelens aan anderen kenbaar gaat maken. En dat is heel leuk, want eigenlijk sta ik hier nu ook vooraan. En het enige wat ik doe, is gewoon praten, communiceren, mijn taal gebruiken om iets duidelijk te maken of kenbaar te maken. Maar ik hoop vooral dat ik deze ochtend niet spreek, maar dat de Heer mag spreken. En dat zal deze ochtend ook de rode lijn zijn, eigenlijk als het ware, doorheen de boodschap. We gaan nadenken over taal, over de taal die als rode lijn zal lopen daartussendoor. Nu, ik ga alvast wel meegeven, we gaan niet nadenken over de verdere en diepere betekenis van taal, maar we gaan zien dat ook de Bijbel taal als een belangrijk punt neemt. Dus neem gerust de Bijbel even erbij. En we gaan openslaan Genesis 11. Daar gaan we een eerste stukje uit lezen. Genesis 11. Nu, terwijl ik zelf ook Genesis 11 erbij neem, ga ik terwijl ook al wat kort wat duiding geven wat er zich daarvoor heeft afgespeeld, een beetje contextueel. Genesis 11, beste broers en zussen, dan zitten we in het begin van Gods woord. En wanneer we in het begin van Gods woord zitten, denken we ook al heel snel aan de schepping, het scheppingsverhaal. Genesis 1 tot 3, daar lezen we over het scheppingsverhaal. En wanneer we voortgaan, dan zien we eigenlijk als het ware, een scheppingsverhaal lezen we natuurlijk over Adam en Eva in de tuin, waar de slang komt en die zich Eva en Adam laat verleiden om van de vrucht te eten, waarop zonde in de wereld kwam en ze uit de tuin worden gezet. Genesis 5, dat is iets verder, komen we bij de ark van Noach, met de zondvloed. En dan maken we een sprongetje naar Genesis 11. Een verhaal dat bij mij ook vrij populair was in de zondagsschool. De Toren van Babel. Ja? En we gaan lezen Genesis 11 van 1 tot en met 9. En ik ga lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinjar bij een vlakte. En daar vestigden ze zich. En ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. En ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, zei de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun handbereik. Of binnen bereik. Laten wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan. En de Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Een verhaal, als je vertrouwd bent met de kerk en de stappen doorheen de kerk hebt doorlopen, naar de zondagsschool bent geweest, is een verhaal waar we vertrouwd mee zijn. Ja? De Toren van Babel. De Toren van Babel, want in de Toren van Babel wordt taal ook als uitgangspunt genomen, net zoals in deze boodschap. En ooit spraken op deze wereld alle mensen één en dezelfde taal. Een soort van universele taal. Ze communiceerden met elkaar en ze begrepen elkaar. En dat lijkt, als we de context net hebben bekeken, lijkt dat ook logisch. We komen van Genesis 1 en 3, waar Adam en Eva waren. Daar vertrok het, die moet ook met elkaar gecommuniceerd hebben en die taal zal vandaar voortgevloeid zijn. We zien dat God nog een keer opnieuw begonnen is met Noach, Genesis 5. En ook daar zal die wel opnieuw begonnen zijn. Dus dat is niet vreemd dat er ooit wel één en dezelfde taal moet gesproken zijn. En ze starten allemaal met één taal. Ze spraken met elkaar één taal en ze begrepen elkaar. Maar dan zien we ook in Gods woord dat er een gevaar in zat. Ze begrepen elkaar, ze spraken allemaal universele taal. Maar dan staat er ook dat ze gedreven werden door iets. Want God komt naar beneden, naar de aarde, en besluit om in te grijpen, want hij ziet dat ze iets van plan zijn. Hij ziet eigenlijk, of als het ware, de grond bij de mensen, dat er een sprake is van een soort van arrogantie of trots. Laten we een stad bouwen, met een toren die naar de hemel reikt. En God zegt van, dit kan niet langer zo blijven doorgaan. Die arrogantie of trots kan ik alleen maar breken door datgene weg te nemen wat hun eigenlijk samenbindt. De taal, die universele taal. En dan spreken we ook in dit geval over de taalverwarring uit het Oude Testament. En vanaf dat punt verspreidde hij alle mensen over de hele aarde. En dat is ook iets wat we zien in de Bijbel. We zien ook eigenlijk als het ware, wanneer we zien naar het volk Israël, komen zij ook in contact met andere volkeren en komen zij ook in contact met andere culturen en andere talen. Dus er zijn wel heel wat diverse talen die gesproken worden over deze aarde. Dus God breekt de eenheid die er was onder de mensen, omdat ze gedreven waren door slechte verlangens. En God neemt dat universele weg, omdat er geen communicatie meer mogelijk is. Maar dan nu. Nu maken we een grote sprong in de Bijbel. We gaan nu naar het Nieuwe Testament gaan, naar Handelingen 2. Handelingen 2, ik weet het, ik ben er snel bij. Dat vieren we normaal later op het jaar. Maar toch. Handelingen 2. Een verhaal dat plaatsvindt net na de evangelie. De evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus. Dus dat is eigenlijk een verhaal dat we gaan lezen nu, na Jezus' leven, na Jezus' dood en opstanding. En nadat Jezus ook is teruggegaan naar de hemel, de hemelvaart. En we gaan lezen, Handelingen 2, gaan we lezen vanaf vers 1 normaal gezien tot 13. Handelingen 2 van 1 tot 13. En daar lezen wij het volgende. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Dat gaat over de leerlingen. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op één ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parthen, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene en Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden al spottend, ze zullen wel dronken zijn. Een boeiend stukje, waarbij de discipelen in één ruimte zitten. En de Geest vervult die ruimte met zijn aanwezigheid, gaat zelfs in de leerlingen. En wat zien we dan eigenlijk? De leerlingen beginnen plotseling allemaal vreemde taal te spreken. Niet stilletjes, hè. Er staat op luide toon. In luide volume. Ze verstommen dat waarschijnlijk alleen niet zichzelf mee, maar ook hun hele omgeving. Want wanneer ze de woning verlaten, dan spreken ze daar mensen aan die daar samengedromd staan. En die mensen zijn allemaal buiten van zichzelf van verbazing. Maar wat gebeurt er hier nu eigenlijk? Die mensen spreken ons aan in onze taal. We horen ze in onze moedertaal en we begrijpen ze. Nu, wat leert die tekst ons? Drie puntjes. Drie puntjes wil ik met jullie aanhalen dat we eruit kunnen leren. Een eerste puntje is boodschap. Ja? In Handelingen 2 dan zien we eigenlijk als het ware dat God heel veel belang en waarde hecht aan taal. Taal opnieuw maakt dat je kunt communiceren en je gedachten en gevoelens kenbaar kunt maken. Maar ook dat je een boodschap kunt overbrengen. Want wanneer je Handelingen 2 verder gaat lezen, en ik nodig u zeker ook uit om dat thuis te doen, wanneer je Handelingen 2 verder gaat lezen, dan ga je eigenlijk zien dat Petrus plotseling het woord gaat voeren, Simon Petrus, en verduidelijkt waarom dat die discipelen in meerdere talen kunnen spreken. En waar legt Petrus dan de focus op? Wel, Petrus legt heel simpel de focus op het evangelie. De boodschap van Jezus Christus. Weet je, de discipelen kunnen niet plotseling in een vreemde taal spreken omdat ze plotseling de ambitie hebben om een toeristenbureau te openen of zo. Nee, de leerlingen spreken in een vreemde taal omdat ze dan over Jezus kunnen getuigen. Over Jezus kunnen spreken. Kunnen getuigen over Jezus zijn leven, zijn kruisdood en zijn opstanding. En ze hebben een boodschap voor de mensen, een boodschap van relatie. God wil een relatie met jullie aangaan. Een boodschap dat God zelf groot was, maar klein werd. En ze verkondigen eigenlijk als het ware dat Jezus het perfecte leven heeft geleefd op aarde. Het leven eigenlijk dat wij moesten leven. Maar ook de dood is gestorven aan het kruis. De dood die wij moesten sterven. Jezus heeft dat allemaal voor ons gedaan. Was bereid om de schuld en de last, de zondelast, op zich te nemen en te dragen. Eigenlijk een boodschap van hoop. Een boodschap van leven. Dat is een eerste puntje. De leerlingen gaan die boodschap brengen onder de mensen. Een tweede puntje dat we zien is uittreden. In Genesis 11 lazen we eigenlijk als het ware hoe dat God zorgt voor spraakverwarring. Iedereen spreekt plotseling een vreemde taal en ze vertrekken. Ze begrijpen elkaar niet meer. Nu, dan stel ik mezelf de vraag, zou het niet simpeler geweest zijn? Moest God bijvoorbeeld gezegd hebben van, kijk, oké, ze spreken allemaal vreemde talen, ik ga ze allemaal terug één taal laten spreken. Terug één universele taal. Dat zou toch gemakkelijker zijn? Maar dat zien we niet gebeuren. We zien juist dat het de discipelen zijn die vervuld worden met de Heilige Geest en zij zijn degene plotseling die die taal of die vreemde talen kunnen spreken. En wat zien we dan? Wat lezen we dan? We lezen eigenlijk actie-reactie. De Heilige Geest komt en vult de ruimte en we zien een ogenblikkelijk gevolg van de leerlingen. Namelijk, ze worden vervuld met de Heilige Geest, beginnen in luide toon in vreemde taal te spreken en ze gaan naar buiten toe. Ze gaan naar buiten toe om de mensen te ontmoeten die zich verzameld hebben rond het gebouw of rond het huis. Ze ondernemen eigenlijk als het ware actie. Weet je, ze waren niet aan het wachten totdat de mensen die buiten samengedroomd waren naar binnen zouden toestappen. Nee, ze nemen zelf actie en ze verlaten het huis om de mensen te woord te staan. Het is de Heilige Geest die hun vervult en hun gaat gebruiken om die boodschap naar buiten toe te brengen. En dat is heel boeiend om te zien, dat God eigenlijk als het ware hun de helper stuurt die beloofd was door Jezus Christus zelf. Hij is daar eindelijk. Maar de leerlingen moeten wel degelijk ook actie ondernemen. Ze worden vervuld en ze willen graag dat evangelie gaan uitdragen. En ze treden uit met die boodschap in diverse talen. Ze brengen dat evangelie zowel voor Joden als voor niet-Joden. Dus daar staat er ook, hè, Joden en de proselieten. Ja. En een derde puntje is eenheid. Een derde conclusie die je kunt trekken is eenheid. Wanneer we kijken naar Handelingen 2 of Genesis 11, dan zien we een heel duidelijk verschil. In Genesis 11 lazen we over die eenheid. Eenheid was er doorheen de taal en plotseling is er sprake van verdeeldheid. Een eenheid die niet meer te vinden is meteen in taal, maar wel in boodschap. De boodschap van het evangelie, de boodschap van Jezus Christus, zorgt terug voor eenheid onder alle mensen die daar samen zijn. Want alle mensen en alle naties worden ook opgeroepen voor één boodschap, maar één evangelie. Al de naties worden samengeroepen, één onder Jezus Christus, één als één volk. En dat vind ik iets heel bijzonders. Een tijdje geleden, en dan kijk ik eventjes naar Ruth, ik weet niet meer hoe lang dat geleden was, waren we samen naar Polen geweest. Ja, dat was al 5, 6 jaar geleden ondertussen. Toen werkten we allebei samen voor Ichtus. En toen zijn we samen naar Polen geweest, naar een conferentie. En ieder Europees land moest daar een delegatie naartoe sturen. En iedereen deed dat natuurlijk ook. Noorwegen, Zweden, Oekraïne, Hongarije, noem het maar op. Alle landen waren vertegenwoordigd. En dat is heel plezant, dat is heel verwarmend ook. Maar ook knap lastig soms. Want niet alle mensen beheersen bijvoorbeeld het Engels even vlot of het Frans even vlot enzovoort. Waardoor taal soms ook een beetje een barrière kan vormen. En dat kan soms wat stroef lopen, wat moeilijk verlopen. Maar wanneer je erover nadenkt, ondanks het feit dat we soms met mensen in gesprek gingen die de taal, het Engels bijvoorbeeld, niet machtig waren, voelde je toch een intense verbondenheid. Voelde je toch een intense verbondenheid. Waarom? Omdat we allemaal onszelf verbonden voelden onder die eenzelfde boodschap van Jezus Christus. Eenheid. En dat was plotseling de taal die we dan ook mochten spreken. Misschien niet meer onze eigen moedertaal, maar de taal van het evangelie. Dat was de taal die we mochten spreken. Een taal van liefde, een taal van eenheid, een taal van leven en een taal van hoop. Er is een boodschap, beste broers en zussen, waar we mee kunnen uittreden. En die boodschap die we brengen, die leidt tot eenheid. Maar hoe kunnen we daar nu praktisch mee aan de slag gaan? Dan kom ik tot mijn besluit ergens. Hoe kunnen we daar nu praktisch mee aan de slag gaan? Wel, er valt veel te leren uit Handelingen 2. Maar moeten we nu thuis allemaal ons opsluiten en wachten tot de Heilige Geest komt om ons te vervullen en dat we ook vreemde talen gaan spreken? Dat denk ik niet, want de Heilige Geest is al aan ons geschonken. Ja, de Heilige Geest is al bij ons. En die boodschap die wij gekregen hebben, die moeten wij ook toebrengen. De kerk is hier al aardig gevuld. En daar straks was ik eventjes met Ruth aan babbelen. En die zei zelf ook van ja, het is nou maar wachten tot het moment dat de kerk te vol gaat zijn. Maar hopelijk is dat moment volgende week al. Dat daar drie stoelen worden bijgezet en dat de vraag zich opdringt aan de oudste bijvoorbeeld van ja, wat gaan we nu gaan doen? Moeten we gaan opschalen of moeten we iets anders gaan doen? Dat zijn toch de vragen die we willen stellen. Want dat wil zeggen dat de gemeente in aantal toeneemt. Het aantal familieleden toeneemt. Mensen die opnieuw onder die eenzelfde taal herenigd zijn. Zijn we niet allemaal geroepen namelijk om het zout ter aarde te zijn? Het licht van deze wereld? Een christen te zijn in woord en daad? Nu, christen zijn in woord en daad. Goh, eerlijk is eerlijk, daad vind ik zelf ook wel gemakkelijk. Woord vind ik al iets moeilijker. Maar ook daar worden wij opgeroepen om actie in te ondernemen. Romeinen 10 spreekt daar bijvoorbeeld over. Romeinen 10 spreekt erover dat we ons geloof onder woorden mogen brengen en in taal verkondigen. Ja? Maar ik wil jullie natuurlijk, want ik weet zelf, bijvoorbeeld volgende week, ik zit in Sint-Niklaas in de gemeente, volgende week gaan wij weer de straat op gaan met een groepje. Dan zijn we meestal met een 15-tal mensen, waar we mensen gaan ontmoeten. En het is bijna Valentijn, zeker, hè? Oh, dat is niet goed dat ik dat weet. Sorry, lief. We zullen wel iets doen dan. Maar binnenkort is het Valentijn en dan gaan we evangeliseren op straat en geven we de mensen meestal een roosje met daarin een bijbeltekstje bij en proberen we ergens het gesprek aan te knopen. Ja? En ik moet nu zeggen, ik ga volgende week meegaan terug, maar nu al voel ik al een angstje binnenkomen, niet wetende wat er gaat komen. Maar toch wil ik 4 tips meegeven voor jullie en voor mezelf voor volgende week om daarmee aan de slag te gaan. Een eerste tip. Eerst en vooral moet je voor jezelf goed nadenken welke impact Jezus in jouw leven heeft gehad. Daar begint het misschien ook mee. Welke impact heeft Jezus in jouw leven gehad? Nu, toen ik bij Ichtus werkte, had ik het voorrecht om met heel veel mensen te spreken met verschillende religieuze achtergronden. Nu sta ik in het onderwijs, ik geef protestantse godsdienst en dat geeft me nog altijd wel het voorrecht om met mensen te spreken over mijn verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. En wanneer je spreekt met heel veel andere religies, dan hoor je heel vaak eenzelfde lijn lopen waarbij ze zaken dienen te verdienen. Dat ze een God aanbidden waarbij de zaken moeten verdiend worden en uiteindelijk zal daar wel een beslissing bij gemaakt worden. En eerlijk, dan spreken we over religie. Religie is, je krijgt wat je verdient, dus doe je best. Maar Jezus geeft me iets anders, namelijk geen religie, maar relatie. Ja? Wij krijgen namelijk iets wat we niet verdienen. Jezus, mijn leven was een puinhoop, of is nog steeds een puinhoop, maar Jezus was bereid om die puinhoop weg te nemen. En dat weg te wassen aan het kruis. En die boodschap is uniek op zichzelf. Dus opnieuw, wat is de impact van Jezus Christus geweest in jouw leven? En laat dat de motivatie zijn om als net als de discipelen uit te treden. Een tweede puntje. Ik vind dat heel belangrijk om mee te delen, maar ik was een keer in Westerlo en ik gaf toen ook deze boodschap. En ik had die boodschap gegeven en op het einde kwam er een oud mannetje naar mij, een oude broeder. En die zei tegen mij, Hubert noemt hij, en Hubert zei tegen mij van kijk, met alles wat je gedaan hebt, heb ik gezegd. Want ik ben met de mensen gaan aanbellen en ik heb overal het evangelie gebracht, rap mijn gezegdje gedaan, ook al kreeg ik soms wel eens de deur in mijn gezicht. Nu, natuurlijk, ik ben ervan overtuigd, God gaat ook daar tot mensen spreken. Maar we moeten nog altijd wel het volgende zien. We moeten mensen niet gaan doodkloppen met het evangelie. En dan gaan zeggen, uitgevinkt, check, mijn taak zit erop. Nee, we leven in een maatschappij waarin we relaties opbouwen en het evangelie willen brengen bij de mensen waar ze zijn. Dus mijn tip voor daar is het volgende. We leven in een maatschappij waar mensen heel graag vertellen over zichzelf. In de individuele maatschappij. Stel vragen. Stel vraag na vraag na vraag. De persoon in de Bijbel die de meeste vragen stelde, was Jezus zelf. Jezus zelf stelde vraag na vraag na vraag. Want vragen zorgen voor openheid. Vragen zorgen voor uitwisseling van gedachten. Vragen zorgen voor dialoog. Vragen zorgen voor taal. En ga zo maar verder. Dus stel vragen aan de mensen. Communiceer met hen. Spreek met hen. En ik moet eerlijk toegeven, vragen stellen is niet eenvoudig. Vragen stellen is een levenslang leerproces, want niet elke vraag is voor iedereen van toepassing. Maar stop daar niet mee. Stel een vraag aan mensen. Bijvoorbeeld als iemand op mijn werk zou zeggen, tof dat jij gelooft, maar is niks voor mij, dan zou je wel kunnen besluiten van, oké, ja, dan stopt hier het verhaal, want die persoon wil er niks van weten. Tenzij dat je de vraag stelt, maar wat maakt dat je het maar niks vindt? Of wat vind jij dan belangrijke zaken in jouw leven? Dan hebben we opnieuw een bron om over te spreken. Een man die ik vaak mocht ontmoeten was professor G.C. Lennox uit Engeland, een professor wiskunde, ook heel bekend in de apologetiek of evangelie brengen. En die zei daar het volgende over. Je mag nooit stoppen met vragen te stellen totdat ze een vraag terugstellen, want dan heb je een onverdeelde aandacht. Ja, vragen bouwen tot relatie en daar moeten we op werken en leren. Een derde puntje, het zijn er trouwens vier, moest je het willen weten. Hè? Een derde puntje, we moeten opnieuw leren vertalers te zijn van geloof. Want de taal die wij spreken, de taal van het christendom, de taal van het evangelie, is op zich ook een unieke taal. Het is een taal die mensen in onze omgeving waarschijnlijk ook niet al te meer machtig zijn. Als ik bijvoorbeeld een woord gebruik als zonde, of genade of vergeving, dan is dat een woord dat opnieuw verduidelijking nodig heeft, dat we moeten uitleggen, toelichten. Want je brengt dus eigenlijk als het ware een vreemde taal terug aan mensen, probeer die vreemde taal dan ook te vertalen. Leg zaken uit. En ga er niet vanuit dat mensen het zomaar begrijpen. En tot slot wil ik eindigen met het volgende. Mensen moeten deze geweldige boodschap horen. Mensen moeten deze geweldige boodschap horen en wij mogen die brengen door middel van onze taal. Maar wanneer je kijkt naar Jezus en leven, wanneer je kijkt naar de apostelen en de discipelen die het goede nieuws brengen, wat zien we dan? En dat is wat ik ook in het eerste puntje al gezegd heb, dan zien we dat die een grote interesse hebben in mensen. En laat dat dan ook voor ons gelden. Dat we willen weten waar mensen hun harten zijn. Dat we daar ook het evangelie kunnen brengen. Bekijk mensen niet als projecten, maar bekijk mensen alsjeblieft nog altijd als mensen. Ja? En dat is in heel belangrijk. Dus laat erop letten dat we het voorrecht hebben om een bijzondere taal te spreken. Een taal met een duidelijke boodschap, waar we mee kunnen uittreden en een taal waar eenheid in zit. En eenheid over de naties heen, één in Christus. En ik wil dan ook eindigen met de woorden van Jezus zelf. Markus 16, vers 15. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Laten we samen bidden. Liefdevolle Vader, Heer, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel dat we deze ochtend mogen samenkomen als broers en zussen. Uw naam mogen grootmaken met liederen. Tot bij u mogen komen in gebed. Dat we hier samen mogen zijn ook om uw woord te openen, Heer. En dank u wel dat u ons aanspreekt, Vader. Dat u uw taal gebruikt om ons tot ons te spreken en zaken duidelijk te maken. En dank u wel dat we dat eigen mogen maken. Dichter naar u toe mogen groeien om meer op u te gaan lijken. En Heer Vader, ik bid dan ook, Vader, dat we datgene wat we lezen, Vader, en leren in de Bijbel, ook mogen gaan toepassen. Dat we dat mogen gaan bestuderen en onderzoeken en mogen gaan toepassen. Omdat we het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, mogen brengen in onze omgeving, Vader. Misschien moet het evangelie of het goede nieuws nog groeien in onze eigen harten, Heer. En dat zal ongetwijfeld zo zijn bij ons allemaal. Maar dat we ook die boodschap van liefde mogen uitdragen. Heer, help ons ook, Vader, wanneer wij deze week mensen ontmoeten, Vader. Dat we met de mensen in gesprek mogen gaan. In gesprek mogen gaan om over u te spreken en over u te getuigen. Heer Vader, zegen in ieder hier, Vader, en wilt u zo met ons gaan deze week. Amen.
Nu al iets beter. Thank you.
We zijn aan het einde van de dienst gekomen. Nog een aantal mededelingen. Vandaag, voor wie wilt, kan blijven eten na de dienst. En zal er ook wat uitleg gegeven worden rond onze kerk, de Pottenbakker. Er zijn sinds corona heel wat mensen bijgekomen in de kerk. Dus blijf gerust hangen. Het is de eerste van twee sessies op 3 maart. Dus nog een keer samen eten en nog wat meer uitleg. Er is dinsdag bidstonde om 14:00 hier in de kerk. Dan, het staat nog niet in potscherven, maar op zondag 24 maart is het gemeentevergadering. Ja, 24. Noteer het al in uw agenda. Het is voor iedereen die zich betrokken voelt bij de kerk. En Olivier zei het al, we hebben hier veel kinderen. Wat wil zeggen dat we ook veel ouders in onze kerk hebben. Het is niet altijd evident als je kinderen hebt om dan bij de gemeentevergadering te blijven. Dus we gaan een film namiddag organiseren in de zondagschool voor de kinderen, zodat ook alle ouders kunnen blijven. Dus noteer het al. Het zou fijn zijn als we met minstens evenveel als deze ochtend aanwezig kunnen zijn op de gemeentevergadering. Dan de rest van de mededelingen staan in potscherven. Nog één mededeling. Een jaar geleden had ik het idee om een bingo- en spaghettiavond voor de kerk te organiseren, maar toen hadden we ook het 100-jarig jubileum. Dus ik had dat in de kast gestoken en er nu weer uitgehaald. Dus als er twee mensen zijn die mij met de praktische kant, zoals inschrijvingen en waar halen we spaghetti, willen helpen, dan zou dat fijn zijn. Spreek mij aan. Het concept is al uitgewerkt, maar ja, ik ben goed in concepten uitwerken, niet zo goed in het dan ook in de realiteit omzetten. Dus heb je zin om de handen uit de mouw te steken en mij te helpen om een spaghetti- en bingoavond voor de kerk te organiseren? Spreek mij aan. Dan rest mij alleen nog om te zeggen dat er koffie en koekjes zijn.